Mooi dat niemand Martin Drendy kent.
Ja, dat is ook wel een keer goed voor jou, Martin.
Hey, de jongens zijn hartstikke jong. Dat is logisch.
Ja, dat is ook zo. Jij kent hun moeders wel, zeker?
Ja, ja. Dit zijn mijn zonen.
jongen. Oké, jongens, we gaan beginnen.
Nou. Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Ja, ik was hier getuige van een heel bijzonder tafereel. Wat gebeurde er nou net, Stefan?
Nou, we moesten uitleggen aan onze gasten wie Martin Drent was.
Ja, eerst even onze gasten. Wie zijn dat?
Dat zijn jongens die doen hun profielwerkstuk over FC Groningen. Zit in HAVO 5, Kamerling Onnes. En die komen hier ons even wat vragen stellen daarover straks.
Oh, in de podcast?
Nee.
Zo, erbuiten.
Ja, dus die komen nu even kijken.
En toen zei jij, weten jullie wel wie dit is? Toen wees je naar Martin en niemand die hem kende.
Nee, hij lijkt wel op een paar.
Leg weer dit, hè?
Mooi dat jullie er zijn, jongens. En ook mooi dat jij er bent, Martin.
Ja.
Hoe is het nou om een keer niet herkend te worden?
Ik woon in Emmen. Daar is het sowieso al minder. En natuurlijk, ik woon nu vanaf 96 in Emmen. Dus zo langzamerhand kent men mij ook wel. En niet altijd alleen van voetbal of iets dergelijks. Maar...
Ook van het café.
Nou, weet je, het rare is, ik ben bijna nooit... Ja, wel toen ik nog voetbalde bij Emmen. Toen gingen we met het team gingen we wel naar de kroegen toe. Maar eigenlijk daarna nooit meer. Ik kom eigenlijk nooit in een kroeg.
Dus je hebt thuis nu een kroeg, hè?
Dat is veel beter. Ja. En veel goedkoper.
Ja.
Zeker
ja.
In deze tijd, Stefan. Want een biertje kost tegenwoordig...
Nou, dat gaat al over de €3.
Ja, precies, dan ben je snel vierde, hè? Dat gaat snel. Ja,
Dick Lukien kreeg gisteren zijn gelijk in het niet opstellen van Van Veen.
Nee, onjuist.
Oneens.
Schreuders naast een echte controleur is een blijvertje op middenveld.
Eens.
Eens.
Guddeweg is het beste voor de club.
Eens.
Eens.
Nijland terug is het beste voor de club.
Oneens.
Oneens.
De 50+1 regel, ik zie er wel wat in.
Eens.
Eens.
Zo. Nou, ik weet in ieder geval dat één luisteraar nu helemaal opgewonden zit te luisteren.
Hans Nijland?
Nee, ook, ja. Nee, je hebt gelijk. Hans Nijland natuurlijk. Maar die 50+1 regel doen we later wel even. Zullen we eerst de wedstrijd gewoon doen?
Ja.
Hoe heb jij de wedstrijd gezien, Martin?
Hoe heb ik de wedstrijd gezien? Ik heb hem niet gezien, want ik had Steven nog een berichtje gestuurd bij Germanicus de Tukkers. Ja, dat zijn de eerstvolgende twee tegenstanders waartegen wij met Dalen voetballen.
Dan ga je scouten?
Ja.
Oh, ze speelden toevallig tegen elkaar.
Ze speelden tegen elkaar en dat zijn de eerstvolgende.
Hoe zag de data eruit? Of scout jij echt nog op het oog?
Nou, ik ben samen met Beuving gegaan. En die zag gewoon 8 spelers voor FC Groningen. Dus superman.
En nu even serieus?
Nee, wat hartstikke leuk. Jan Sliep, de cameraman. Hè, vroeger waar ik altijd mee samenwerkte met mijn club. Was er ook. Die filmde voor RTV Drenthe. Veel publiek was er. Leuke wedstrijd.
Wie vrees je het meest dan? Germanicus of de Tukkers?
Ze zijn allebei wel heel goed. Ja, okay. Ze zijn allebei gewoon top tweede klas. Maar goed, dat zijn wij ook.
Ja. Maar goed, die wedstrijd tegen Dordrecht...
Ja.
Die krijg je tegenwoordig toegestuurd vanuit FC Groningen?
Nou ja, en dan uiteindelijk via Stefan.
Ja, okay. Ik krijg het dan via de videoanalist Gijs. He, die stuurde het door. Alleen omdat de wedstrijd gisteren dus niet op tv was... waren de beelden gewoon van ESPN... die hele wedstrijd registreren, er ook nog niet... Dus heeft Martin uiteindelijk de wedstrijd kunnen bekijken via het videoanalysesysteem.
Ja, dat is leuk, jongen.
Van Groningen. Dus dan heb je eigenlijk alleen maar een heel wijd en breed shot waarop je continu alle spelers kan zien.
Ja, en vooral het downloaden, jongen. Dat ging snel.
Echt? Niet dus?
Anderhalf uur.
Nee,
drie kwartier ongeveer.
Ja, maar ja, het zijn grote bestanden. Ja. En super dat ze dat zo snel met ons konden delen, waardoor je in ieder geval de wedstrijd nu hebt gezien.
Absoluut. Maar zie je dan ook allerlei gegevens, allerlei datagegevens?
Nee, niks.
Dan?
Nee, geen geluid, helemaal niks. Alleen de beelden. Maar dat is best wel prettig. Alleen, ik heb dan nu op mijn telefoon gekeken. Ik heb hem nog even op televisie geschakeld. Alleen, dan is het heel klein, zeg maar. Maar op mijn telefoon, dan kon ik het nog inzoomen. Heb ik ook nog met de televisie geprobeerd, maar mijn televisie is nog niet zo ver.
Is geen touchscreen?
Nee.
Maar heb je nou allemaal vingerafdruk op je tv?
Ja. Maar dat zullen niet de eerste vingerafdruk.
Mee met de pootjes, zeg maar. Je denkt van, nou, een baasje is helemaal gek.
Zullen niet de eerste vingerafdruk op de tv zijn, denk ik, voor jou.
Hoezo?
Leg eens uit.
Weet ik niet.
Wat bedoel je?
Is een vraag.
Nou, een domme opmerking, man. Nou, ik zou je één ding vertellen, Nivino. Hè?
Welkom bij de koffiecorner.
Als jij nog één keer zo'n opmerking maakt, dan begin ik over Anne, hè?
Oh ja, prima.
En dan gok de boer een beetje bloot.
Ja, komt er weer een kind met OB naar huis en een verlopen kop?
Ja, kopsterk.
Hey, de wedstrijd, je hebt hem dus bekeken. Je kon van allerlei features gebruik maken, dus dat is leuk.
Ja.
Maar wat heb je gezien uiteindelijk?
Nou, ja... Weet je, wat ik in deze wedstrijd terugzie, hè, is eigenlijk al wat we wisten. Hè, we hebben met Dick Lukien een hele verdedigende trainer. Hè, en als ik kijk naar de opstelling, ja, dan maak ik me ook alweer zorgen. Weet je wel? Want het is wel heel erg jong, hè, wat er staan. Hè? Van Bergen, Postma in de spits. Nou, die staan in ieder geval nu in de spits. Hè, dat is beter dan aanvallende middenvelders aan de linker, rechterkant. Maar die kunnen dan ook wel buitenspelers zijn, zegt Dick. Wat niet zo is. Maar ze stonden nu in ieder geval stonden ze in de spits van Bergen en Postma.
Ja, precies. Ja. Ja.
Want vorige keer stonden ze als aanvallende middenvelders links en rechts. Ik zal het nog één keer uitleggen. Die
nee,
video.
Hoeft niet.
Nee, maar je trekt weer gewoon een raar koppie. En daar ben je heel sterk in trouwens.
Ja. Een van zijn weinige sterke punten.
Ja, dat is eigenlijk wel zijn kracht. Nee, maar goed, nogmaals, hè, jongens stonden in de spits. Ja. Maar het is heel erg jong, onervaren. En voor een ploeg die bij de eerste twee moet eindigen. Weet je, is dat net iets te veel?
Maar dat hebben we toch al lang afge...
Nee, nu staan ze eindelijk een keer in de spits. Dus wat dat betreft is dat prima.
Nee, maar de doelstelling bedoel ik.
Ik denk als jij Van Veen op de bank zet... Weet je, dan is er is iets gebeurd tussen Dick Lukien en Van Veen. Dat kan niet anders.
Ja.
Nou ja, weet je, dat heeft niks te maken met voetbal of dat Van Veen niet goed kan verdedigen of iets dergelijks. Er is wat gebeurd.
Ja, echt?
Nee, maar dit is gewoon een gok, hè?
Ja,
dit is niet dat ik iets gehoord heb of iets dergelijks. Maar hoe kan jij je beste aanvaller gewoon niet opstellen?
Maar heb je hem ook zien invallen de laatste paar keren? Gisteren dan?
Nou, weet je,
niet zomaar.
Hij valt dan 8 minuten voor tijd in, Stefan.
Ja.
He, dan denk ik ook van, weet je, er zijn maar weinig spelers, zeg maar.
Maar ken jij een speler die daar wel genoeg
aan had?
Ja,
een spits.
Nee, weet je, sommige spelers die kunnen dat, hè, 10 minuten, dan kunnen ze een wedstrijd omdraaien.
Ja.
Maar je ziet ook wel, hij pakt ook nog een gele kaart. Je ziet ook wel een stukje frustratie bij hem. En dat begrijp ik ook wel. En
tegen Rijnsburg ook, hè?
Nee, maar ik
ook
begrijp ook niet kaart. Dat Dick hem gewoon 8 minuten in laat vallen. Gezien de huidige situatie, laat dan helemaal de hele wedstrijd op de bank. Of je geeft hem een half uur, of je geeft hem niks. 8 minuten, dat vind ik zo denigrerend naar Van Veen toe.
Ja,
terwijl Dick eigenlijk het probleem is. Weet je, Van Veen is niet het probleem. Dat is gewoon een goede spits die goals kan maken. Ja, ik vind het allemaal een hele rare situatie.
Maar jij zegt, ik vind Dick het probleem. Maar in de kwestie tussen hun twee of het algehele probleem?
Nee, het algeheel, weet je. Want ik had ook even een brilletje op.
Oh,
ik had ook weer genoteerd. Groningen krijgt in de tweede minuut een vrije trap tegen. Hè, Dordrecht krijgt een vrije trap. En dan werkelijk waar, dat was een vrije trap vanaf de zijkanten was dat. Iedereen mee terug.
Mm.
Als Groningen een corner krijgt, iedereen mee terug.
Mm-hmm.
Denk ik van...
Nou, tegen Cambuur zag ik wel een keer dat de twee aanvallers voorin bleven staan. Maar dat was het.
Ja.
Dat is één keer heb ik dat gezien.
En ik vind ook in balbezit, vooral in balbezit, daar heb ik eigenlijk. Want als ze het bal niet hebben, weet je, vind ik best wel de intenties goed. Hè? Want Groningen zet al hoge druk. Het jaagt, het legt.
Maar we moeten concluderen, dus, Martin, dat FC Groningen, team wat wil promoveren, of in ieder geval werd dat uitgesproken, beter is zonder bal.
Dat kan. Er zijn ploegen beter zonder bal.
Ja, maar waarom voetbal je dan?
Nou ja, weet je, we hebben het nu natuurlijk gewoon ook over het druk zetten, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind gewoon aan bal, ik zie gewoon Emmen weer terug. FC Groningen is het nieuwe Emmen. Dat is balletjes breed, balletjes terug, heel weinig ballen naar voren. Dus wat dat betreft...
Maar zaten er ook niet een paar gewoon aanvallen tussen één keer raken, vooruit spelen, met de bedoeling vooruit te spelen? Ik had het idee dat dat nu wel iets meer juist was dan gemiddeld.
Ja, kippenvel.
Dat daar verbeterd.
Ja, geweldig. Ja, echt waar.
Ik
kreeg ook gewoon een staande ovatie toen de wedstrijd afgelopen was. Hè?
Ben je nu cynisch, Martin?
Nee, maar
dat zit het. Nee,
je speelt Fortuna tegen Dordrecht.
Nou, dat is geen verkeerde ploeg in de KKD.
Nee, nou, jij denkt dat net zoals FC Groningen.
Ja, dat nou, is nee, toch zo?
Daar gaat het toch mis? Ga toch uit van je eigen kracht? Ga lekker weer met drie spitsen spelen in plaats van deze...
Ja, maar met wie dan?
Je hebt een fantastische spits.
Eens.
Maar... Je kan aan de linkerkant, hoe heet die donkere speler? Emmeran.
Die is ja, er net weer bij, toch? Fit, zeg maar.
Die kan mooi aan de linkerkant. Maar ja, die hebben ze aangetrokken voor de rechterkant, omdat hij dat gewend is.
Maar Martin, ze vinden nu dus al dat Emmeran gewoon niet goed genoeg is. Want waarom valt hij niet in?
Ja, dan vraag ik me ook af, zeg maar, wat de scouting doet. Ja, als je kijkt naar Beuving, hè, wat dan zogenaamd een toptalent is.
Die gaat naar Germanicus kijken.
Nee, maar we moeten wel, vind ik, een kleine nuance aanbrengen omtrent Wes Beuving. Want wij kunnen, dat heb volgens mij vorige week of die week erop daarvoor ook gezegd, natuurlijk niet precies beoordelen hoe dat gaat.
Voor hetzelfde... een keer uitnodigen hier. Nou ja, als hij, dat is leuk. Ja. Zeg, ja. En dan kan hij uitleggen wat hij doet.
Hier zijn 6 schermen. Dat vindt hij leuk, denk ik. Allemaal knopjes.
Nee, maar dat zou ik zeker heel leuk vinden.
Nodig een keer uit, Stefan.
Nou, dat ga ik proberen. Ga ik deze week proberen.
Op dit moment zie je niet echt spelers dat je denkt van nou, er is een toptalent bezig.
Nee, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat hij bepaalde spelers aandraagt. Ja. En dat zijn advies uiteindelijk niet opgevolgd wordt. Hè? Want hij is niet degene die aan de onderhandelingstafel zit.
Ja.
Dus dat vind ik wel.
Of ze zijn te duur.
Nou
of,
ja, maar dat is zoiets. Wel iets waar je toch een kleine slag om de arm moet houden.
Ja.
Maar dat was even de nuance.
Dankjewel voor de nuance. Ga maar door met je ongenuanceerde verhaal dan, Martin.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen... Weet je, dan moet je ook met zo'n selectie werken. Weet je, toen ik een keer bij Roda Raalten kwam... in mijn eerste jaar, toen hadden ze niet echt een spits. En dan kijk ik bij de training en denk van... Potjandori, volgens mij hebben we wel een spits. Maar dat was een middenvelder, een jongen die wel eens een keer vanaf de linkerkant speelde... wel eens een keer op 10. Ik denk van, nou, volgens mij kan hij prima in de spits. Ik denk dat ik na 2-3 weken tegen hem gezegd heb... jij gaat mijn spits worden. Nou, Ventje was hartstikke blij, ik word de spits. Dan wordt uiteindelijk ook topscorer in de competitie. Dus je moet wel kunnen inschatten zeg maar, waar bepaalde spelers kunnen staan.
En jij kan
dat geldt dus voor de linksbuiten en rechtsbuiten ook. Ik kan me niet voorstellen dat bij de gehele club FC Groningen... er geen linksbuiten is of geen rechtsbuiten.
Nou ja, er zijn wel wat opties. Maar als we even heel simpel kijken... en dan ook even een beetje terugrefereren richting de voorbereiding... was Le Quien over Iran Dust enorm te spreken.
Ja.
Vond hij echt een van de betere spelers.
Iran en Dust, Abraham ook.
Ja, oké, maar daar zijn we nog niet.
Oh, sorry.
Nee, geaccepteerd. Maar Iran Dust zat gisteren niet eens bij de selectie... terwijl die wel fit genoeg was om bij de selectie te zitten. Ja, wat zegt dat?
Ja, gewoon niet goed genoeg. Of geen geloof meer in wat hij zou kunnen.
Zeg het maar, weet je wel, wat nou weer de reden daarvan is. Abraham, idem dito. Was Dick inderdaad in de voorbereiding lyrisch over. Die kan echt heel goed voetballen. En Dick zei ook nog, dat was volgens mij na de wedstrijd in Os. Nou ja, toen zei ik van ja, maar ik heb daar echt vraagtekens bij. Nou, let maar op, zei hij. Let maar op. Mag je man houden?
Ja.
En ik vind het dan... En ik ga er dan, als iemand dat tegen mij zegt... die er toch redelijk verstand van heeft naar mijn mening... dan mag je er, vind ik, ook van uitgaan dat hij... nou, misschien wel iets gezien heeft of... Dan hoop je ook dat eruit gaat komen.
Ja, maar toen kwam die goal hier. Tegen wie was het ook alweer?
Dat was tegen Jong PSV.
Ja. Was dat daarna, na Os, uit?
Ja.
Ja, hè? Ja, dus toen... Volgens mij wel, ja.
Tegen Os waren we ook een beetje blij.
Ja.
Maar Os laat ook iedere week zien dat het niet in deze competitie thuis hoort.
Ja, maar je kan hier niet uit degraderen. Dat is hun geluk.
Ja, want jij zei vorige week nog Sunderland till I die.
Ja.
Ik heb de hele week eraan gedacht, hè.
Ja.
Het is maar goed dat Groningen niet kan degraderen. Want dat zou best wel, weet je, dit seizoen... Hè, ze hebben nu 7 of 8 wedstrijden op rij niet gewonnen.
7.
Ja... Weet je, dat had je toch niet kunnen voorstellen.
Ja, maar het is niet dat je de 7 verliest.
Nee, het gaat geweldig, Stefan. Echt waar. En de punten die stromen binnen.
Hé, hey, maar Martin, even, want je reageerde net ook cynisch.
Ik reageer als een supporter nu.
Ja, nee, maar dat mag. En daarom zijn we ook heel blij dat je er bent.
En dat ben ik natuurlijk ook gewoon.
Ja.
Alleen, ik vind het... Het is de eerste divisie, jongens. Hè? Ja. Met FC Groningen, we zijn de afgelopen jaren zo afgezakt... Ja. Dat je ook nog wel... Jij dan voor de uitzending, of misschien nog wel begin van de uitzending... dat je zegt, nou ja, het was nog best wel prima.
Van de, gisteren?
Van gisteren. Ja. Bij kansen gecreëerd.
Ik heb me echt best wel vermaakt.
Ja,
maar dat zegt inderdaad wel wat.
Het probleem
daarom
is
moet
inmiddels...
jij gewoon presenteren en onze voetbal overlaten.
Ja,
Stefan,
maar kijk, weet je hoe dat komt? En dat is iets wat ik wel meer hoor om mij heen... dat het verwachtingspatroon inmiddels... al zo flink naar beneden door veel mensen is bijgesteld. Omdat ze week in, week uit teleurgesteld zijn over FC Groningen. Dat je nu, en dat was bij veel mensen het geval gisteren, dat stadion uit. Prima.
Ja, maar ik moet wel zeggen, want ik had er net ook met Leo over, onze collega, die natuurlijk op die korte zijde staat.
Ja.
Ook zeer kritisch volger van de FC.
Hij appte mij gisteren.
Als hij wakker is, hij is snel moe. Hè?
Wat appte die?
Gisteren, volgens mij gaan we weer.
Oh.
Zoiets na het doelpunt appt hij altijd direct.
Oh, die 1-0.
Gaan we weer.
Ja. Maar we zagen net wel foto's van jullie in Napoli, was er, hè?
Ja.
Dat hij nog een moe was, hè?
Ja, hij was behoorlijk moe.
Waar hij op aan het slapen was. Dus gaan we weer.
Ja. Nou, hij was het tenminste wel, dus hij heeft een alibi.
Hij viel in slaap op de tribune.
Ook.
Gaan we weer.
Nee, maar ik viel me wel op dat de wedstrijd van gisteren, vond ik de tweedeling zo opvallend. Dat inderdaad de ene helft was echt tevreden. Nou, daar hoor ik dan een beetje bij. En de andere helft, het was net zo kut als alle andere keren.
Ja.
Maar allebei zit wat in. Wat Stefan zegt, wat jij zegt. Op een gegeven moment ga je ook mee met dat niveau. En ben je veel sneller tevreden. Oh ja, prima. Weet je, we hadden ook nog kunnen winnen. Eigenlijk hadden we kunnen winnen. Maar we hebben er wel heel veel energie in gelegd.
Dat ja, maar het is... Kijk, je
dat
moet
is wat die... ik elke week hoor. We leggen er heel veel energie in.
Je moet die weg omhoog vinden.
Als je in een normale maatschappij zit, dan moet je, als je een normale baan hebt, dan is het normaal dat je de energie inlegt.
Ja. Heb jij ooit een baan gehad? je loopt hier nu te oreren als je weet hoe het is.
Nou, daar heb ik van horen zeggen dan.
Ja. Hey, lieverd, luister eens. Ja. Maar je moet die weg omhoog, wil jij toch ook?
Ja.
Als geen ander.
Mm-hmm.
Dan kan ik mij voorstellen dat je zo diep in de put zit, dat je je vasthoudt aan hele kleine lichtpuntjes. En dat je die misschien ook wel wat uitvergroot. Want je moet toch, je kunt niet van de ene dag op de andere dag in één keer omhoog geschoten zijn.
Nee, dat begrijp ik ook mee. Je kan toch ook niet van in een tijdsbestek van 2 maanden ongeveer.
Ja.
Dan kan je niet zeggen van we gaan kampioen worden of gaan voor kampioenschap.
Inschatting, verkeerde
zeggen
inschatting.
Zeggen van we staan op plaats 14, 13, 12.
Ja.
Weet je. Ja, kom op nou.
Gisteren na de wedstrijd sprak je natuurlijk ook met Lukien. Viel me op dat hij toen zei van het doel hier is om het stadion te vermaken.
Ja.
Volgens mij is dat toch gewoon nu gewoon de doelstelling. Dat heeft helemaal niks meer met promoveren te maken.
Dat was een cynische opmerking, denk ik.
Nee, hij was serieus.
Ja. Maar wat ik zeg maar bijzonder vind, maar wat wel op dit moment gewoon echt de nieuwe realiteit is, is dat Groningen tevreden is met een punt tegen Dordrecht. En als jij dat een aantal maanden geleden had gezegd, dat dit het geval zou zijn, had iedereen je voor gek verklaard.
Thuis ook nog. Thuis tegen Dordrecht.
Ja,
als het
precies.
Nou uit was geweest.
En, uit ook. Maar dat is natuurlijk wel de nieuwe realiteit. En dan ga je ook even kijken naar Dordrecht. Want Dordrecht maakte tot dusver een goed seizoen door. Stonden voorafgaand aan de wedstrijd op de 6e plaats. En daar gebeuren goede dingen.
Ook wel
dingen.
Leuk voetbal, hè?
Ook leuk voetbal.
Leuke uitslagen bij.
Maar ik vond, op basis van dit seizoen en hoe Groningen bezig is en hoe Dordrecht bezig is, kon ik niet anders dan tot de conclusie komen vooraf dat Dordrecht gewoon favoriet was. En Groningen had heel veel geluk met dat doelpunt van Postema, want daarvoor was Dordrecht oppermachtig.
Ja.
En het was net of Dordrecht FC Groningen was.
Nee, maar hoe kan jij zo aan een wedstrijd beginnen? Vroeger was dat de regel van alle ploegen die in het Oosterparkstadion kwamen, Euroborgstadion.
Maar hier ook in het begin.
Eerste 10 minuten,
kwartier.
We klappen er bovenop, we pakken ze bij de strot. En er is niks meer van over.
Maar
van
weet je hoe dat kan?
Nou,
kwaliteit.
Ja, dat roep je altijd. Ja, ik vind het systeem waarin ze spelen, en daar kom ik iedere week op terug, want dat is ook zo, vind ik gewoon niet goed.
Maar hoe jij dan, als ik maar even Schreuder, Van Bergen, Postema, talenten.
Ja.
Nee, maar
okay.
Die hadden toch op een gegeven moment wel die mentaliteit die jij graag wil zien?
Hey, natuurlijk. Ik ben ook hartstikke blij dat al die jonge gasten spelen. Want je hebt natuurlijk Prins, Valente, Postema, Prins. Van Bergen, Schreuders. En dat zijn allemaal jongens eigen talent.
Ja.
Het is net iets te veel. Ja, en in mijn tijd, weet je, toen ik zover was als deze jongens, zeg maar, speelde ik met die Roski, Huizing, Jan Verdijk. Weet je, dat is wel een verschil.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en die jongens, die leer je gewoon hoe jij een betaald voetballer moet zijn. Nou, dat ging met pieken en dalen bij mij. Hè? Maar het is ontzettend belangrijk dat je met zulke jongens mocht voetballen. Toen je jong was, dat zag je vroeger, toen Ajax nog goed was, zag je dat ook.
Ja. Dat is heel lang geleden.
Heel lang geleden. Die jonkies die kwamen er. En die draaiden gelijk mee, omdat wat daar speelde bij Ajax gewoon heel goed was.
Ja, en nu als je een Wouter Prins bent, dan heb je niemand die jou...
Dat vind je doet toch hartstikke goed.
Ja, maar weet je wat het lastige nu is? Dat bijna elke speler in het elftal met zichzelf bezig is. Ja. Je hebt dan Pele Pessie, die qua coaching nog wel het een en ander doet. Maar ook Pele Pessie speelt niet elke week een 6. He, dat is ook vaak genoeg een 5 of een 4. Ja. Die is ook absoluut nog niet stabiel. Voor de rest heb je, als je in de achterhoede kijkt, Balker. Die is nog heel veel met zichzelf bezig. Om zelf een goede wedstrijd te spelen. Peersman, idem dito. Aan de rechterkant heb je dan Rente. Nou, dat is wel iemand die in de coaching veel doet. En wel die rol op zich kan nemen. Maar dat is eigenlijk de enige speler die dat heeft. En Bakuna. Maar ja, Bakuna was dan gisteren vanwege ziekte er niet bij. Ja, die is toch, ondanks zijn ervaring, ook nog wel voldoende bezig met zijn eigen spel. Ja. Want dat is ook nog niet helemaal je van het. En dan is het natuurlijk lastig als jeugdspeler om het dan ineens te gaan doen. En dan zie je vaak dat ze de eerste 2, 3, 4, 5 wedstrijden zo onbevangen zijn dat ze gewoon doen wat ze geleerd hebben.
Kunnen ze alles aan.
En kunnen ze alles aan. En dan voetballen ze vrij, dan durven ze meer. Maar hoe langer ze in zo'n elftal zitten, des te meer ze zich ook onderdeel van dat elftal voelen. En ook de problemen van dat elftal op hun schouders komen voor hun gevoel.
Met Turay ook, hè? Hoe die toen die eerste wedstrijd speelde. En ja, nou, hij was
en
wel
al die jongens moeten zich nog bewijzen, zeg maar, als betaald voetballer. Ja.
Ja. Maar mis je dan een soort Wout Brama of zo? Zo'n figuur die gewoon prima nog een bal kan trappen, maar vooral bezig is met wat er om zich heen gebeurt.
Het gaat meer om het balans. Hè. Bij FC Groningen is sowieso al de laatste jaren heel jong. Hè, maar ja, ik merk zelf altijd van, hè, als je een selectie hebt met wat oudere jongens, jonge jongens, dan die oudere jongens die hebben zoveel ervaring. Mm-hmm. Hè, en die kunnen zo die jonge gasten beter maken. Ja. Ja, ik zie niet wie dat bij FC Groningen kan doen.
Nog even over die...
Ja, je hoorde het in de voorbereiding, hè, wel van Kevin van Veen. Die was heel erg bezig met die jonge jongens. Maar ja, dat kan nu natuurlijk ook niet meer helemaal zo.
Nee. Hoe nog even over die eerste stelling.
Wat was die eerste stelling?
Lukin kreeg gisteren zijn gelijk in het niet opstellen van Van Veen.
Ja, absoluut niet. Weet je, Lukin moet gewoon ook een keer naar buiten brengen dat hij zelf fout zit. Weet je, je kan je vasthouden aan een bepaalde gedachte. En dat vind ik wel eigenlijk ook wel aan de ene kant wel klasse dat hij dat doet. Ja, klinkt misschien een beetje dubbel. He, want we hebben in het verleden ook wel van, dan werd het dit systeem, dan dat systeem. Weet je, het ging alle kanten op. Nou, nu wordt er vastgehouden in één systeem. Maar je moet tot nu toe ook al concluderen dat het niet werkt.
Maar vond jij gisteren dan weer hetzelfde systeem als wat er in de eerste weken...
Nou, ik vind wel dat
er zit Dick, geen vooruitgang in.
Ik vind wel dat Dick zich een beetje tegenspreekt. Want hij zegt, wij moeten leren omschakelen van reactief voetbal naar actief voetbal. Hè? Dat heb je best wel vaak horen zeggen. Maar het enige wat ik zie bij Groningen is reactief voetbal. He, want er wordt dusdanig hoog druk gezet en volle bak druk gezet dat je op die manier de tegenstander tot fouten probeert te dwingen en vanuit die fouten, dus eigenlijk vanuit de omschakeling, gevaarlijk wil worden. En dat is prima, dat kan een tactiek zijn. He, maar dat betekent wel dat je de tegenstander sowieso best wel vaak eigenlijk het balbezit gunt. Mm-hmm. Hè, en hoop dat zij dus in die opbouw door jou een tactiek met betrekking tot druk zetten, fouten maken, dat je daarvan profiteert. Zag je gisteren ook wel een aantal keer gebeuren.
Ja, met die keeper van Dordrecht.
Onder andere, maar ook door Postema bijvoorbeeld. Ja. Hè, die een keer een hele goede sliding deed. En dan kom je wel in een situatie waaruit je gevaarlijk kan worden. Maar volgens mij is dat reactief voetbal.
Mm-hmm. Ja.
Nee, druk zetten, daar ben ik ook wel van. Maar alleen ploegenspelers, die kunnen het ook nog uitspelen tegenwoordig. Hè, dus jij doet het niet op een goede manier. Maar weet je, daar heb ik het minste moeite mee. Het gaat mij meer om dat we te weinig naar voren kijken in balbezit. Het is te veel terug, te veel breed. En...
Maar is dat niet ook onzekerheid, zeg maar?
Nee, dat is trainbaar. Je traint 6 keer in de week en ik heb echt een gevoel van, wat doen ze helemaal? Weet je, ik zie niet dat ik denk van, 6 keer in de week train je. Dan probeer je toch iets te krijgen. Wij zitten bij amateurs 2 keer in de week en dan probeer je ook iets te krijgen. Dat is ontzettend moeilijk. Hè? Ook omdat het gewoon anders is. Maar als je 6 keer in de week mag trainen, dan mag je toch wel vooruitgang zien.
Ja.
En dat zie ik niet.
Nee, maar ik denk ook, en daar ben ik nog steeds van overtuigd, dat je gewoon te weinig kwaliteit hebt. Je hebt geen buitenspeler, heel simpel, die een mannetje voorbij komt en daarna een hele goede voorzet kan geven.
Ik vond hem nog niet eens zo heel goed gisteren, maar die linksbuiten van Dordrecht.
Die nummer 10.
Zo'n soort speler.
Ja, die nummer 40, die Belg.
Ja, dat je gewoon bang bent als zo'n kerel aan de bal komt, zeg maar. Dan ga je al automatisch naar achter lopen. Ja. Zo en hebben wij niet.
Nee. Wat ik wel heel erg leuk vond, was Jurrius. Die maakte natuurlijk een hele grote fout. Ook een beetje pech dat hij dan precies weer voor de voeten komt van de tegenstander. Maar dat hij na afloop gewoon zegt van ja, sorry, dat was mijn fout. Dat gebeurt wel eens een keer. De bal kan wel eens een keer goed vallen of wel verkeerd vallen. En door. Ja. Nou, dat is de instelling.
Had een hele belangrijke redding ook. Hè,
ja, geweldig. Nee, maar dat bedoel ik. Als jij de instelling zo hebt van potje door, het is mijn... We hebben ook keepers gehad.
Ja, die gaan helemaal in de put.
Overbehalve over hun fout.
Oh, zo. Ja.
Weet je? En hij zegt gewoon van, sorry, mijn fout. Ik doe het niet expres. Bal valt net verkeerd. Ook een beetje ongeluk, een beetje pech. Ja. Maar en door. En die mentaliteit moet je ook hebben. Ja. Van ja, je kan niet alles goed doen. Hè, maar daarna moet je wel door.
Ja. Hey, Schreuders... Al kort even belicht, maar dat beviel wel, toch?
Ja, maar het zijn allemaal goede voetballers, vind ik.
Oh.
Weet je, alleen het is heel erg jong. En daar hoort een beetje ervaring bij. En dit is te veel.
Te veel jong.
Ja, te veel jong.
Ja. Oké. Okay, toen scoorde dus Peersman. Ja. Weer, tweede keer op rij. Ja,
weer uit een hoekschop. Kijk, en dat doet Groningen wel goed, hè, die hoekschoppen.
Ja, ik telde, stonden 4 man voor de goal bij de corner.
Van FC Groningen? Ja,
dus dan is het wel knap.
Als een van
scoren. Want er was 6, 7, 8 man van Dordrecht volgens mij. Dus knap dat Peersman op de juiste plek stond.
Ja,
en maar ik moet ook wel zeggen, Peersman en Pelopessi, weet je, die komen ook tekort. Hè? Dat zijn er wel wat oudere spelers, denk
dat
ik.
Dat zijn de routineers.
Ja, die komen ook tekort.
Wel mooi hoe die het vierde, hè?
Hey, natuurlijk.
Een beetje cult-achtig.
Ja, jij hebt hem samen met Wim Maske toch tot de nieuwe cult-speler van Groningen benoemd?
Beetje. Ik zat naast Wim, was heel gezellig de hele wedstrijd.
Ja, ik vind zijn loopje vind ik een beetje een pedante loopje, weet je wel?
Oh, pedant. Oh, ja, nou, wij noemden het een beetje, niet pedant, maar meer een beetje.
Die hele kleine pasjes, een beetje.
Ja. Beetje lachwekkend.
Niet pedant, maar lachwekkend.
Ja, meer in de trant van lachwekkend, ja. Ja, het is een grappig loopje. En dan komt het ook nog door die kousen. We hebben wat afgeanalyseerd. Mm-hmm. Omdat hij die kousen zo laag heeft, valt het ook nog meer op.
Ja.
Dus,
maar vooral die kleine pasjes.
Ja. Maar even zo staan voor die harde kern. Daar moet ik lachen. Ja, daar moet ik echt lachen. Maar ja, hoeveel minuten later?
8.
Ja, dan staat hij aan de andere kant. En dan is het... Maar dat is ook wel... Het is zo labiel, hè?
Mm-hmm.
Eigenlijk als
team. Ik had gisteren eindelijk na die 1-0 of na die 2-1 het gevoel van... misschien gaan ze hem nu wel eens doortrekken.
Dit is een keer het moment.
Maar dan gebeurt er gewoon weer. En dat vond ik ook wel bijzonder, want ik las nog een interview... was volgens mij bij de lokale omroep van Dordrecht na afloop... dat die spelers van Dordrecht, een van die spelers of de trainer werd geciteerd... ik weet niet eens meer wie het was... Zat ik van wij kwamen achter, maar Groningen zit in zo'n fase dat je weet dat die bal nog wel een keer goed valt.
Zo wordt er naar jouw club gekeken, Martin.
Ja, vreselijk.
Nee. Lekker voor je.
Maar dat is wel gek, hè? Dordrecht.
Ja. Maar die zijn daar ook bezig met. Ik bedoel, dat is vind ik niet een standaard KKD-clubje. Die zijn daar ook bezig met iets groters.
Zij worden ook groter.
Nee, maar je merkt wel dat bij Dordrecht gaat het wel de goede kant op. Ja. Ik kijk al een paar jaar, ook in deze competitie, zeg maar. En Dordrecht maakt wel langzamerhand stapjes naar voren, wat je ook bij Almere City zag. En dat stelde ook nog heel veel voor. Ja. En dat ging langzamerhand toch wel de goede kant op. Ja. En als je nu ook Almere City ziet, dat staat gewoon lekker in de middenmoot.
Ja. 5 wedstrijden op rij niet verloren.
Ja.
Dus ook nog een record.
Hey, prima voor elkaar.
Lekker is het, Stefan, als jij voor de wedstrijd jouw vermoedelijke opstelling maakt, zeg maar?
Ja.
En die deel je dan ook op de site en de app. En dan blijkt die uiteindelijk te kloppen?
Nou, ik denk dat het wel een beetje een journalistendingetje is.
Ik vraag het ook aan jou.
Ja, precies. Maar ik ben daar natuurlijk wel mee bezig.
Wat heb jij gedaan?
Nou, we hadden hem goed.
Oké. Okay. Ja.
Maar
is hij weer heel blij.
Nou, dan ben je wel blij natuurlijk dat je hem weer goed voorspeld hebt.
Maar jij kijkt ook trainingen, Stefan.
Ja, alleen nu was het zo. Meestal kan je vanuit de training wel enigszins afleiden wie er gaan spelen en wie niet. Maar ook lang niet altijd. Ja, en dan wordt het soms ook gokken. En dan heb je ook wel eens dat je er op 4 posities gewoon naast zit.
Ja, precies.
Ja, dan sta je redelijk voor lul natuurlijk. Maar
ook niet, toch?
Maar nee. dat hoort erbij. En dat is ook allemaal niet zo erg.
Hij had laatst Van Veen op doel. Bleek het niet te kloppen.
Nee, ja.
Maar heel Groningen leest dat, hè?
Soms dan inderdaad, dan kan je het niet helemaal goed zien of afleiden. Dus dan is het ook een beetje gokken. En dan vaak een beetje op basis van hoe ze het de vorige wedstrijd hebben gedaan. Maar soms dan... Dan kan je het wel zien of dan gok je het goed. Of dan krijg je wat informatie waardoor je het weet.
Weet je wat het leuk is, Martin? Dan loopt hij dan zo in die perskamer. En heeft hij natuurlijk al lang gezien dat het goed is. En dan roept hij heel hard... is de opstelling op? Heb ik hem goed? Heb ik hem goed?
Nee, maar je mag daar ook wel trots op zijn, toch? Weet je, dit is zijn werk.
Ja, maar dit is een heel lang bruggetje, denk ik.
Ik denk ook dat het heel vaak misgaat, weet je? Maar dat is ook niet erg.
Nou, het kan bijna niet misgaan, let op. Als jij een heel goed lek hebt van binnen FC Groningen, dan is het altijd goed. Wist jij dat Dordrecht de opstelling van FC Groningen al wist?
Ja.
Vooraf, okay. Ja. Dat is gedeeld. Ik weet niet door wie bij de FC, maar dat was het plaatje vanuit de presentatie die dan een dag, denk ik, voor de wedstrijd...
Ja, zo meestal een dag voor de wedstrijd wordt bekend. Nou ja, hoe het er vermoedelijk allemaal
is. En er hoort een plaatje bij met een mooi systeem en zo. Nou, er stond geen 4-2-2-2, maar het stond echt 4-4-2. Maar dat was ook bij de technische staf van Dordrecht terechtgekomen. Is dat nou iets kleins? Ik vond het wel heel bijzonder, maar...
Ja, ik vind dat wel opvallend. Maar ja, je weet ook hoe het gaat. Dingen worden doorgestuurd.
Ja, maar toch niet naar de tegenstander? Dat
nee,
is niet gek.
Nee, ja, ik weet niet hoe dat gaat.
Is, zeg maar, wat Stefan zegt, van je kon op de training niet zien... hoe Groningen ging spelen.
Nee, maar zaterdag denk ik wel.
Oké.
Okay. Wij hebben op vrijdag...
Je, dan staat daar iemand misschien.
Nee, afbeelding die bij Dordrecht terecht is gekomen... is dezelfde afdeling die de...
Afbeelding.
Wat zei ik dan?
Afdeling. Maar gewoon het officiële plaatje gewoon.
Plaatje wat intern bij FC Groningen dan gedeeld werd. En dat plaatje was ook bij Dordrecht, ja.
Maar er is ook goed nieuws, hè?
Wat dan?
Rijnsburgse boys weet weer waar het staat, hè? Een mooie overwinning, man.
Ja, dat was geweldig. Ja, nee, dat klopt.
Gewoon 0-1.
Het is toch uit, hè, binnen de 90 minuten.
Maar dat vind ik ook weer een ander verhaal. Want dat zijn gewoon lastige wedstrijden.
Ja.
Weet je, dat was in... Nee, maar dat was in mijn tijd ook lastig. In mijn tijd speelden we ook niet met de basis, weet je. Dan jongens die weinig speelden, die speelden die wedstrijden.
Je hebt veel bekerwedstrijden gespeeld, toch?
Ja. Ik ben topscorer alle tijden in de beker.
Ja, precies.
Er is geen speler.
Van de FC?
Ze speelden nooit...
Daarom mocht ik ook de beker overhandigen. Dat was ook leuk.
Jij bent sowieso heel goed met bekers.
Ik heb totaal geen gevoel bij FC Groningen hoe je dingen moet aanpakken.
Wat? Oh. Erwin Koeman?
Ja.
Die deed dat, toch?
Die is bij Groningen gedegradeerd.
Ah, jezus, Martin. Man, wat ben je op je pik getrapt. Alsof Koeman is toch ook gewoon een Groningen-icoon?
Nee, natuurlijk. En Erwin is een hartstikke leuke gast. En ik gun hem dat ook wel. Maar gevoelsmatig, wie nodig je dan uit? Bekertoernooi, bekerfinale?
Nou, ik denk dat ze Ronald Koeman hadden uitgenodigd, maar dat alleen Erwin kon.
Ronald had eerst toegezegd.
Ik heb er ook tegen Erwin gezegd.
Oh ja?
Ja, dat
vind ik weer goed van je.
Bij een coachbetaal voetbalvergadering. En dan gaat hij lachen. Weet je? Ja. Zo van, nou ja.
Ja, nou,
en Erwin is een topgozer. En ook, voor de duidelijkheid, een veel betere voetballer dan ik was.
Ietsje.
Nee, veel beter. Echt veel beter.
Maar hij kon niet koppen.
Nee. Maar zulke dingen, zeg maar. Dat mis ik bij FC Groningen. Gevoel voor, wie zal uitnodigen?
Ja, gevoel voor Martin Drent.
Ja, precies.
Dus mijn pik doet pijn.
Nou. Ja, ik vind het wel een beetje overdreven, Martin. Want ze doen ook veel dingen met clubcultuur.
Nee,
doen
klopt.
Ze ook wel goed.
Nee. Helden van weleer, hè, dat is altijd een leuke actie. Ja. Als je een wedstrijd van FC Groningen wil kijken. Hè, we zitten dan nu bij oude FC Groningen. Hè, dat is helemaal opnieuw opgestart door Huizinga en
Henk Hagenau.
En dan krijgen we iedere week ook een appje van wie gaat kijken, zeg maar. Er liggen altijd kaarten klaar. Dus wat dat betreft is Groningen echt...
Ook voor Jan van Dijk?
Ja, maar dat is maar een heel klein stoeltje, ja. Nee, sorry Jan.
Sorry Jan, we gaan door met de stellings, Jan. Guddeweg is het beste voor de club. Want dat is de stelling even, niet dat ik dit vind. Maar er is nogal wat gebeurd afgelopen week buiten het voetbal om. Kun jij even een soort van samenvatting geven van wat er allemaal is gebeurd? Te beginnen bij de SV.
Nou ja, de supportersvereniging wilde natuurlijk een gesprek met de RVC. Om het te hebben... over eigenlijk alles binnen FC Groningen. Maar ze wilden het ook voornamelijk hebben over de rol van de RVC. Hè? Waarom hebben ze deze nieuwe structuur goedgekeurd? Hoe kijken ze naar de toekomst? Zijn ze in staat om geld beschikbaar te stellen... bijvoorbeeld in de winterstop, hè? Als er aankopen gedaan moeten worden? En zo waren er heel veel vragen voor de Raad van Commissarissen. Ook bijvoorbeeld, hè, waarom vonden jullie het goed... dat Gudde ook eindverantwoordelijk werd voor het hele technische gedeelte... terwijl hij al zoveel taken op zijn bordje heeft liggen op dit moment. En daar zaten natuurlijk ook wel wat kwesties bij... die over het handelen van Guddigingen.
Ja, dus dan moeten we even een onderscheid maken tussen het gaat over het functioneren van Gudde, maar ook over de functie van Gudde. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk.
Ja, en daarnaast zei de RVC van, ja, wij zijn een controlerend orgaan. De directie is het uitvoerende orgaan. Het enige wat wij doen is controleren. Heb je nou echt vragen over het beleid, ja, dan moet je niet bij ons zijn, want daar is de directie verantwoordelijk voor.
Hey, wacht even hoor. Ze zijn hier, hè?
Ja.
We hebben eindelijk drie supporters. Ja. Dan zitten ze gewoon een beetje op hun telefoon.
Ja, ja, ik kom dat Stefan nu aan het woord is. Maar jou waren ze echt aan het opletten, hoor.
jas pakken, jongens. Wegwezen. Jongen, respectloos.
Maar wat horen ze rode wangetjes krijgen. Ja.
Maar in ieder geval zegt de RVC dus, wij zijn puur controlerend. En dat vind ik dan best wel gek dat daar nu ineens zo'n halszaak van wordt gemaakt. Terwijl het de RVC was, iemand uit de RVC, vorig seizoen, die Danny Buijs heeft gebeld en benaderd. Dat was niet Gudde. Gudde wist er wel van, was er van op de hoogte. Maar hij belde niet. Werd vanuit de RVC gedaan.
En de vraag of hij wilde terugkomen als trainer. Ja. Om ze nog in de Eredivisie te houden.
Kijk, en als je nu heel strikt dan over die verdeling gaat praten. Van wij doen alleen dit en niet dit. Ja, dan moet ik daar toch aan denken. En dan denk ik van ja, zo zwart-wit is het natuurlijk niet altijd.
Gewoon gelul, eigenlijk. Ja. Maar Paul de Rook, die en dat snap ik heel goed. Ik vond het heel goed. Wie? Paul de Rook ging het RVC-lid dat eerst op het stadhuis werkte, zit nu bij de RVC. Ja. Die ging mee met Gudde naar het stadhuis om over veiligheidszaken te praten. Dat is heel goed, toch? Ik bedoel, we maken
gebruik van vuur is Paul de Rook, hè? Ja, heel logisch.
Jezus.
Ja.
Ja, nee. Ja.
Kijk, maar als je zegt dus, hè, wij controleren alleen maar, dan doe je dat ook niet. En het is denk ik goed als je mensen met kennis in je organisatie hebt om daar gebruik van te maken, of ze nou bij de RVC zitten of niet. Daar is natuurlijk helemaal niet zoveel mis mee. Gudde en Mulder, die overlegden ook heel vaak. Maar de reden uiteindelijk, hè, toen zei de RVC in eerste instantie, nou, wij willen prima met jullie dat gesprek aan. En toen kwamen ze later met de harde eis dat Gudde erbij moest zitten. Hè, omdat hij dan antwoord kon geven op die beleidskwesties.
Dagen later, hè?
Dagen later. Nou, waar heeft dat nou uiteindelijk mee te maken gehad? Dat ze die voorwaarden en die eisen hebben gesteld. Met Gudde inderdaad. Ja. Omdat Gudde doodongelukkig was dat de RVC zonder hem dat gesprek aanging. En daar was hij absoluut niet blij mee. Toen hebben ze vanuit de RVC gezegd, wij gaan niet onze directeur op dit moment dusdanig afvallen. Want zo voelde Gudde dat. Dat ze zeiden van, wij gaan voor de directeur op dit moment staan. En daarom
en tegen je supporters. Want dat is de andere
dat
kant van de medaille.
Dat is de consequentie, maar dat is niet de insteek.
Nee, maar ja, het is wel de uitwerking.
Het was ook dagen later dat ze dat te horen kregen.
Ja.
Dus vlak voor de vergadering, denk ik.
Een dag.
Ja. Weet je, wat Stefan net ook zegt, jij zei het al. Supporters moet je wel serieus nemen.
Maar zonder supporters toch geen club?
Nee, en dat men er dan zo lang over doet om zoiets af te zeggen, zeg maar. Ja, dat staat mee op.
Nou, uiteindelijk hebben de sportsvereniging heeft dat gesprek afgezegd. Omdat zij niet akkoord gingen met die voorwaarden dat Gudde erbij zou moeten zijn.
Zij wilden een paar dagen later of een week. Volgens mij de komende week hadden zij een soort van afspraak met Gudde dat zij dan met hem alleen. Als supportersvereniging met hem.
Maar Gudde was er dus absoluut niet blij mee dat de RVC zonder hem met die supporters in gesprek ging. Dat ze vanuit de RVC hebben gezegd, wij vallen hem niet af en we staan hem bij. We staan voor onze directeur. Was in ieder geval op dat moment nog de stelling. En de bedoeling was dat Gudde dan online zou aanhaken bij dat gesprek. En
knip je toch gewoon die kabel door?
Ja, wifi.
Oh. Ja, nee, maar als je naar de gehele situatie kijkt, Gudde, dan is het geen succes geweest.
Nee, maar daar komen we zo wel op. Ja. Eerst dit gedeelte.
Even de samenvatting, Martin.
Oké, van mij? Of?
Nee, nou van Stefan.
Toen heeft Gudde woensdag uiteindelijk, de dag van de bekerwedstrijd, de knoop doorgehakt. Heeft hij een aantal mensen over ingelicht. Waaronder de RVC. En ik denk een uur nadat de RVC was ingelicht, had jij Erik Mulder.
Oh, Erik Mulder op de radio. Ja, was heel leuk. Maar toen wist hij dus kennelijk al, dat hoorde je dan pas weer later, toen wist hij eigenlijk alles al.
Ja.
Daar moest hij zo zuchten en steunen.
Ja, maar dan heeft hij dus moeizaam gesprek.
Was een zeer was een moeizaam gesprek, maar
ik begreep via dat Hans Nijland weer Mulder heeft opgebeld om te zeggen van nou, stop maar. Stap er maar uit, want dat is wat ik gehoord heb.
Hans belt toch met niemand?
Hans belt met niemand.
Zeker in deze tijd niet.
Nee, en zeker niet 's nachts.
Hey, maar dat is wel raar, want Mulder die heeft dus ook gewoon... Kijk, dat hij niet vertelt van... Ja, sorry, we kunnen dit gesprek nu wel houden... maar Gudde heeft me een uur geleden verteld dat hij stopt. Kijk, ik snap dat hij dat dan niet zegt.
Nee.
Maar er is een aantal zaken waar hij gewoon echt over heeft gelogen.
Nou, zo... Dat vind ik een beetje hard gezegd.
Over Gudde, waarom die mee moest doen aan dat gesprek? Dat volledig vanuit de RVC kwam en niet vanuit Gudde?
Nee, maar dat kwam ook vanuit de RVC. Ja. Want Gudde gaf aan dat hij het gewoon echt niet fijn vond. Waarop de RVC dus uiteindelijk heeft gezegd van... nou, dan doen wij dat gesprek alleen met Gudde erbij. Om hem, ja, zo hebben ze dat toen gezien, een beetje te beschermen.
Ja. Ja, maar het was niet zeg maar van dat de RVC meteen al zei van... jongens, ik wil wel met jullie praten. We willen wel met jullie praten. Maar dan moet Gudde erbij. Zo zat het natuurlijk ook weer niet.
Nee.
Maar nou ja, doe maar. Het is allemaal weer gedoe. Maar dan twee dagen... op vrijdag was het toch, volgens mij?
Ja, vrijdag 16:30.
Vrijdag 16:30 bericht. Gudde uiterlijk eind dit seizoen weg.
Ja.
En Mulder en Rubing, die allebei ook in de commissie zaten. Toen zaten ze nog niet in de Raad van Commissaris. Ja, Rubing wel. Maar Mulder toen nog niet.
Nee.
Maar zaten ook allebei in de commissie die samen met Nijland weer als commissieadviseur...
Ja.
Die Gudde had aangetrokken als directeur.
Ja.
Dus die hebben dan zeg maar hun lot... Of ja, zijn solidair of zo? Hoe kun je dat zeggen?
Rubink zou sowieso al binnenkort aftreden.
Ja.
Dus ik denk dat dat een beetje door het hele gebeuren in een stroomversnelling is geraakt... En ik begreep ook dat Rubink de persoon was die afgelopen zomer op vakantie was... waardoor de evaluatie... Ja, veel te lang eigenlijk uitgesteld werd.
Evaluatie van Gudde?
Nou, gewoon van het hele gebeuren.
Ja.
Dus nu is er wat dat betreft werk aan de winkel.
Ja. En waarom alleen Mulder en Rubing weg per direct?
Nou ja, je moet natuurlijk wel iets overhouden.
Nou ja, dat weet ik niet.
Ja, maar hoe wil je anders dan verder gaan als je geen enkele commissaris meer hebt?
Ja, ja.
En je hebt nu... nog drie commissarissen daar zitten... waarvan Han Bergen natuurlijk het jongste lid is.
Ja.
Maar daarnaast heb je Paul er ook. En je hebt natuurlijk Bas Schragen namens de supporters. Nou, zij zitten daar nu al, die laatste twee, wat langer... en kennen de club daardoor ook een beetje. Daarboven heb je ook mensen in het stichtingsbestuur zitten... die ook pas net zijn aangesteld, waarvan Arie Wink... er één is. Nou, die is... Wat?
Het is niet dat groentjes zijn of zo. Of dat die net...
Nee, maar anders leg je het zelf even uit. Dus
maar ga door.
Zuchten en puffen.
Ga door. Ik lijk Erik Mulder wel. Ga maar door.
Ga door.
Die gaat niet door.
Nee.
Maar Arie Wink was natuurlijk in het verleden al voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nou ja, is een politicus en... Moet je afvragen, hè? Is dat nou
Staan
de man?
Die mensen ook op de loonlijst?
Ik weet dat commissarissen een vergoeding krijgen. Hoe dat zit met de mensen uit het stichtingsbestuur, weet ik niet. Marco Oud zit daarin, de burgemeester van Assen. En dan heb je nog een derde, dat is Peter IJspeert. Dat is een advocaat. Maar die zijn net toegevoegd aan dat stichtingsbestuur. Nou, de normale gang van zaken is dat het stichtingsbestuur... de Raad van Commissarissen benoemd. Maar je kan je voorstellen, dan moeten twee nieuwe leden komen... waaronder een nieuwe voorzitter. Ja, dat is niet een proces wat van vandaag of morgen geregeld is. Hè. Daar gaat natuurlijk redelijk wat tijd overheen... voordat je daar de juiste kandidaat voor gevonden hebt en ook benoemd hebt. Dan gaat in een normale situatie de Raad van Commissarissen... op zoek naar een nieuwe directeur.
Algemeen directeur.
Ja, gaan die op zoek of zijn die alleen... Want wat is hun rol dan? Echt in die zoektocht?
Je moet toch op zoek naar een algemeen directeur en technisch directeur?
Nou ja, dat moet dus besloten worden.
Had toch een dubbel functie?
Ja, maar dat moet dus besloten worden hoe ze dat nu weer willen gaan invullen. Hè, en dat zal onder andere door de Raad van Commissarissen besloten gaan worden in deze situatie.
Ja, maar toen zeg maar bij de zoektocht naar Gudde, daar zat echt een zoekcommissie, noem ik het maar even, op.
Ja. Maar die commissie die werd destijds vanuit de RVC benoemd.
Ja, oké.
He, dus het zou nu, heb ik me laten vertellen, ook zo kunnen zijn dat ze dat inderdaad gaan doen.
Ja, want dat heeft goed uitgepakt.
Nou, het zorgt er wel voor dat je even sneller kan werken. Mm. He, want hier ligt natuurlijk wel redelijk wat prioriteit op dit dossier. En je hebt natuurlijk zo snel mogelijk een nieuwe, goede directeur nodig. Ja. Daarom had ik het helemaal niet gek gevonden als je bijvoorbeeld als een soort tussenpauze of interim Nijland hier weer tijdelijk had neergezet.
Alsjeblieft, zeg. Nee, maar dat moet Hans ook niet willen.
Nou, hij wil het uiteindelijk ook niet, maar hij heeft er wel heel lang over nagedacht.
Okay.
En de ene keer wilde hij het weer wel.
Ja.
Was hij ervan overtuigd dat hij het ging doen. En nu heeft hij toch na wikken en wegen met Marieke overleggen.
En een paar paracetamolletjes.
En een paar paracetamolletjes de dag daarna. Besloten om het niet te doen. Maar wat Nijland bijvoorbeeld wel zou zien zitten, is om in een commissie te zitten. Met een aantal mensen die de club goed kennen. Die weten wat er gevraagd wordt. En met zo'n club, zo'n denktank, misschien op zoek te gaan naar een nieuwe directie. Dat zou nog wel kunnen. Maar daarvoor is het allemaal nog een beetje te kort dag om daar echt concreet
ook
in
te doen. Ook die keuzes waren achteraf gezien ook niet gelukkig. Flederis, aangetrokken door Nijland destijds.
Nou, ook door de RVC volgens mij hoor.
Nou, ook. Hè, maar ook door Nijland. Nijland heeft altijd naar buiten gebracht van dat het zijn.
Ja, dit wordt de beste technisch directeur van het land.
Weet je,
dat vond Flederis zelf ook.
Nou ja, goed, weet je, dat pakt niet goed uit. Met Gudde pakt het niet goed uit.
Nee. Dus jij zegt voor Nijland geen rol in de club?
Ja, hij heeft natuurlijk wel heel veel verstand van zaken doen. Hij kent natuurlijk heel veel mensen. Alleen, ik ben bang dat je dan weer in je eigen wereldje blijft.
Nou ja,
weet je, want ik denk nu bij wijze van spreken, nou, je hebt een nieuwe algemeen directeur nodig. Nieuwe technisch directeur. Nou, ik zal het namen noemen.
Oh.
Want ik denk Roy Beukenkamp is de ideale technisch directeur.
Echt?
Ja.
Hij is toch een hele goede scout?
Ja, maar dat is ook een onderdeel ervan. En Roy loopt al jarenlang mee als scout van Manchester United. Zou voor mij de ideale man zijn. Ik dacht dat Erik Nefland, dat hij ook algemeen directeur was. Maar die is ook technisch directeur.
Die is technisch directeur.
Ja, want ik vind, misschien zou dat best wel
bij zijn oude clubje, toch?
Een algemeen directeur kunnen zijn.
Of waar zit
hij
nu?
Ik denk dat je zit bij Stavanger, volgens mij.
Oh, ja.
Ik denk dat dat het weer domste is wat je kan doen. Want dan zet je er dus iemand neer zonder ervaring in dit vak. Puur op basis van doelpunten en populariteit. Ik denk wel, maar daarvoor ken ik Nefland als technisch directeur niet goed genoeg. Maar ik heb in het verleden volgens mij ook wel eens gezegd dat ik het best wel zou zien zitten. Hè, als hij dan goed genoeg blijkt te zijn. Een soort Nefland op de voorgrond met veldmaten daarachter.
Ja. Op het veldmaten heeft natuurlijk ook niet het eeuwig leven. Hè?
Nee, maar op het technisch
dan
gebied.
Zie ik liever, zeg maar,
Beukenkamp
in Nefland op technisch gebied. Maar goed.
Maar ik kan dat van Beukenkamp ook niet goed genoeg inschatten op dit moment. Ja, ik weet dat hij scout is, dat hij dat al heel lang is. Mm-hmm. Maar daar houdt het voor mij ook wel een beetje mee op. Ja.
Hè, maar goed, als je het zoveel jaren volhoudt bij Manchester United,
dan ben je of een hielenlikker, of je bent er goed in.
Een slijmbal eerste klas.
Ja.
nee, hij heeft natuurlijk gewoon kwaliteit, klaar.
Ja, nee, dat denk ik ook.
Ja.
Ted van Leeuwen.
Ja.
Dat vind ik zo'n held.
Ja. Ja.
Maar er is nog vrij, volgens mij. Ah, goed, laten we, weet je, er zijn 100.000 namen die je kan noemen.
Het zijn best wel een heftige week geweest natuurlijk.
Ja.
Gudde, wat hij vooral verkeerd heeft gedaan, vond ik het ontslag van Flederis. Dat kwam eigenlijk veel te laat.
Had eerder gemoeten.
En op het moment dat hij dus ontslag gaf aan Flederis, was het eigenlijk op een moment dat je denkt van ja, dat is ook weer niet terecht.
Te laat.
Want, Flederis had dus nieuwe spelers op. Je kan niet zien hoe die spelers het doen. Dus dat was niet helemaal goed. Hij heeft wel goede dingen gedaan ook. Hè, ook in de coronaperiode.
Ja.
Maar daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Want dat is een argument wat ik heel veel hoor. En dat klopt ook, want hij heeft het ook goed gedaan in die coronaperiode. Maar kan je me één club in het Nederlands voetbal noemen die het niet goed heeft gedaan in de coronaperiode?
Nee, maar ik vond ook Twente vond ik ontzettend goed bezig daarin. Twente is niet mijn club. Maar toen iedereen met zo'n QR-code begon, zei de FC Twente van of iedereen gaat erin of niemand. Nou, dat vond ik ook heel erg mooi.
De QR-code?
Ja.
Oké, want ik zie... Okay.
Dat was toen de tijd, hè?
Ja.
En dat vond ik van FC Twente heel erg mooi. Maar Gudde heeft dat gewoon goed gedaan. Je moet niet naar andere clubs kijken.
Ja, maar hij
of
had
die het goed doen of niet goed doen. Je moet kijken wat FC Groningen doet. Dat heeft hij goed gedaan.
Ja.
Aantrekken van Robben vond ik heel mooi. Hè, met dat filmpje erbij, met Flederis.
Oh, toen?
Ja, dat zijn mooie dingen. Weet je, daar worden supporters blij van.
Gingen ze met sushi naar Bayern rijden?
Ja.
München.
Weet je, alleen ja, je wordt afgerekend op de resultaten. Ja. En als je kijkt naar de resultaten en na bepaalde beslissingen die hij heeft genomen, ja, die waren niet goed genoeg. Maar buiten alles, zeg maar, vind ik de mens Gudde is gewoon een hele aardige vent. En weet je, toen met mijn moeder ook, hij stuurde appies, wens je sterkte. Een hele aardige man zoals ik hem ken. En dat vind ik het belangrijkste zoals ik hem ken. Mm. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan hoe hij functioneert in zijn baan. Want hij heeft er 100% heeft hij alles aan gedaan. Alleen hij kwam tekort.
Alles gegeven.
Alles gegeven. Ja. Alleen hij kwam tekort, heeft een aantal dingen verkeerd gedaan.
Nou ja, nou ja,
maar
Steven,
het kan best zijn als hij naar een andere club gaat, dat in één keer dat alles goed valt. Dat verhaal heb ik zo vaak verteld over spelers die van de ene club naar de andere club gaan. Bij de ene club zijn ze geweldig, bij de andere club raken ze geen pepernoot meer. Hij kan van Veen een beetje. Nee, dat is gemeen. Weet je, en andersom ook. Dus het is alles bij elkaar. Het is gewoon één chaos bij FC Groningen.
Ja. Stefan, jij sprak gisteren veel mensen. Spelers, coaches. Die vonden het allemaal. Die hadden het eigenlijk hetzelfde verhaal over de mens Gudde.
Ja, en ik vind, zei Wim Maske vanochtend bij ons op de radio ook, dat hij op Corpus na het ontslag van Vlederen heel veel blijdschap merkte. Hij zei, ze gingen nog net niet rond met gebak.
Ja.
Afgelopen zaterdag, een dag nadat Gudde het bekend was gemaakt, zei Wim dat op Corpus, ik was daar zelf niet, maar de sfeer heel anders was. Mensen vonden het jammer.
Ja.
En dat zegt natuurlijk wel wat over hoe Gudde in ieder geval intern lag. Lag die een stuk beter dan dat Vlederis dat deed. En dat zegt natuurlijk wel wat over hoe hij bij FC Groningen leiding heeft gegeven en dat gedaan heeft. Ik vind wel, we moeten, als we sec kijken naar hoe hij het echt gedaan heeft, hè, want dit was zijn vijfde seizoen. Hij heeft een stabiele eredivisieclub overgenomen. En FC Groningen is nu een club in de marge van de eerste divisie. Hè. Staan op de, wat is het, 13e plaats.
Ja. Maar hoe stabiel was Groningen eigenlijk toen in die periode? Want er moest toch best wel wat gebeuren, hè? Qua financiële situatie, investeringsfondsen die afgekocht moesten worden. Ik noem het maar even zo. Was de situatie wel zo stabiel als dat het leek?
Je had destijds meerdere investeringsfondsen. Eentje was het jeugdfonds. Hè, daar zaten allemaal kleinere sponsoren in die voor een bepaald bedrag investeerden in FC Groningen. En die kregen dan volgens mij 5% uitgekeerd bij een transfer van een jeugdspeler. Zorgde je wel voor een hele grote groep betrokken sponsoren die een bescheiden rendement kregen als er een transfer gedaan werd. Nou, daarnaast had je dat fonds van Doan. Daar is het Doan van gekocht, het Pronkjewalfonds. Daar is Chabot destijds van gekocht. En dat geld hebben ze volgens mij gebruikt voor de contractverlenging van Sergio Pat. En dat ging volgens mij om 3 miljoen euro om en nabij.
2 miljoen naar Pat en 1 miljoen voor Doan en Chabot.
Zoiets. Of Pat. Of
Patje, grapje.
Of Pat kreeg nog wat meer.
Nog meer.
Nog meer, geen idee. Maar in ieder geval, daar zaten bizarre percentages op. En daar investeerde Edward Wielens ook in. Hè? Die zat toen in de RVC. Nou, dat is gewoon foutenboel. Kom bij dat momenteel onderzocht wordt. En Wielens was dat met zijn Pronkjewalgroep, die vastgoedjongens, niet alleen. Hè. Er zaten meerdere investeerders in, waaronder Sander Kamstra, was destijds directeur van Peet, de hoofdsponsor van Groningen. En ik wil niet zeggen dat dat alleen maar foute bazen waren, maar wel een aantal, waaronder Wielens. En Wielens is dus een grote man wel in de vastgoedwereld. Hè, verhuurt heel veel objecten, kamers, appartementen, et cetera. En ligt nu redelijk onder een vergrootglas vanwege de energielabels. Hè? Dat zij zeggen, jongens, dit is energielabel B. Nou, daar betalen mensen dan een bepaald bedrag voor, maar dan is het energielabel F. Ik zeg maar wat. Ze hebben nu al een schikking getroffen met een bepaald groot pand. Hè, waar dat ook allemaal niet klopte, waardoor ze miljoenen moeten terugbetalen aan huurders. En waar de angst op de duur zat aan de top bij FC Groningen, dus wel bij de commissarissen, et cetera, was dat er een transfer gedaan was met geld waarvan de herkomst niet helemaal in orde was. He, want als jij natuurlijk geld binnenkrijgt, maar je hebt er eigenlijk geen recht op, is dat niet goed. He, dan kan er onderzoek naar gedaan worden. En er wordt nu ook onderzoek gedaan naar het reilen en zeilen van Wielens en zijn vrienden met betrekking tot wooneenheden.
Had je hier een linksbuiten met energielabel F?
Precies.
Ja.
En daarom waren ze bij Groningen blij en lag de nadruk erop om dat fonds rap af te betalen.
Ja.
Dat snap ik.
Ja, ik ook.
Want dat wil je natuurlijk niet. Maar Wielens heeft nog wel best wel lang betrokkenheid gehad bij de club. En hij zat dus op de duur met nog een andere investeerder, vastgoedman, in het stichtingsbestuur. Dus als de situatie van nu een jaar eerder had plaatsgevonden, dan had Wielens met nog twee anderen kunnen beslissen over de nieuwe voorzitter van de RVC. Die had een hele dikke vinger in de pap kunnen krijgen bij Groningen. En ja, ik denk dat het niet goed is dat dat soort figuren, die toch al om een verkeerde reden onder een vergrootglas liggen, zoveel zeggenschap hebben bij FC Groningen. Ik sprak Buijs een keer en die zei dat hij met Wielens had gesproken, nou, dat toen hij nog RVC-lid was. En toen vroeg Buijs aan Wielens van, waarom doe je dat eigenlijk, weet je wel? Waarom ben je eigenlijk lid van de Raad van Commissarissen? Oh, handig voor mijn netwerk. Weet je wel, dat was dan het antwoord wat hij kreeg. En denk van ja, ik vraag me af of het goed is dat je dat soort types op zo'n manier aan je club bent. Prima als ze een keer sponsor willen zijn, maar...
Maar daar moet schudden dus, want ik vind het een hele mooie geschiedenisles. En ik denk dat het heel goed is om dit even weer zo helder even te benoemen.
Maar daar kreeg hij wel mee te maken. Ja. En je moet niet vergeten dat Groningen op dit moment, nu Gudde ze afscheid bekend heeft gemaakt, nog wel te maken heeft met een belastingsschuld. En dat heeft onder andere weer met de hele corona-NAW-regeling, et cetera, te maken. En als Groningen natuurlijk dit jaar niet promoveert, dan denk ik dat Gudde de club financieel minder achterlaat dan dat hij hem aantrof. Dus dan kan je ook niet zeggen dat hij het financieel goed heeft gedaan, want dat is gewoon niet het geval. Als we het dan over de transfers hebben, die Groningen veel geld hebben opgeleverd en waardoor die fondsen afgekocht konden worden, dan is dat onder andere gedaan met Bjorn Meijer, iemand die uit de opleiding kwam. Mm-hmm. Dus waar de huidige directie en Flederis destijds ook niet heel veel mee te maken heeft gehad. Het kwam onder andere door de transfer van Matusiwa. Nou, die was daarvoor ook al gehaald. Dus dat plaatst het ook wel weer enigszins in perspectief. Ja. En alleen Strand Larsen is eigenlijk een klapper geweest. Nou, en Goedmanson dan, waar deze directie en dan nog natuurlijk met Flederis mee kunnen koketteren.
Ja, en dan los nog van het lijstje wat we een keer hebben gezien, hè, van spelers die mislukt zijn.
Oeh.
En niks meer hebben opgeleverd. Dus het potje moet wel zo goed als leeg zijn.
Ik heb een keer voor het slapen gaan die hele lijst proberen te lezen.
Lukt het niet.
Nee, dat lukt niet. Dan ben je op duur weg.
Ja. Nee, met het allerergste is, er gebeuren zo weinig goede en leuke dingen nu. Weet je, dit is alleen maar shit wat je elke week hoort.
En nu zijn er mensen die denken ijzer smeden als het heet is. En die komen met de 50+1 regel, noem ik het dan maar even. Maar jij hebt je er al in verdiept, begrijp ik?
Nou, ik kende het niet. Oh. Maar toevallig las ik een column van Leo, Wassing. Waar hij ook aangaf
dat
ze dit bij Schalke 04 ook hebben gedaan. Dan gaat bij Schalke ook niet echt heel lekker, zei hij. Maar goed, dat is wel een regeling waarbij de supporters wat meer macht krijgen dan...
Die hebben net iets meer dan de helft van de aandelen van een club dan in handen als supporter.
Ik vind het lastig. Ik heb daar nog niet echt heel goed over nagedacht.
Maar je bent wel eens.
Ja, nou ja, ik vind wel, en zeker ook, supporters staan op één. En supporters die vertalen ook vaak de hele geschiedenis zoals het nu bij FC Groningen gaat.
Maar supporters zijn dom, hè?
Nee, supporters zijn... Nee, ook dat is weer...
Ja, dat wordt vaak gezegd.
Ook dat slaat nergens op. Er zijn ook heel veel slimme supporters, maar ze hebben altijd over het algemeen wel een goed hart. En ze zien over het algemeen ook wel wat er gebeurt. En voor de supporters van FC Groningen, dat hebben we heel vaak gezegd, dat is Champions League, is dit natuurlijk wel verschrikkelijk. Maar is er een uitwedstrijd, dan is die hele uitvak weer helemaal vol. Ik moet zeggen, gisteren zag ik wel heel veel lege plekjes, Stefan.
Ja, het was rustig.
Ja.
Het was heel rustig.
Ja.
En je moet uitkijken dat niet weggaat. Nee. Want dan ga je echt in de marge.
Ja.
Maar goed dat er geen derde ring is, hè?
Ja.
Dat weet je weer niet.
Nee. Nou, ik weet het wel.
Nee.
Stefan, die 50+1 regel. Is dat dan, want dit wordt nu geroepen door mensen die daar al langer mee bezig zijn. En
ja,
die ook,
Niels Hilboes is daar
bijvoorbeeld
druk mee.
Maar er zijn meer mensen die vinden dat een heel goed idee.
Ja.
Dan moet je nu echt, want dit is wel het moment. Maar dat betekent wel dat je echt het komende jaar misschien wel echt een stap nog weer terug moet doen. qua ja, tijd, zeg maar.
Ja, ik vind dat heel lastig om daar inhoudelijk nu heel veel over te zeggen. Want daarvoor heb ik me er tot dusver nog niet voldoende echt helemaal in verdiept. Maar het idee is dat er dan afvaardigingen van verschillende supportersgroeperingen, ja, een soort stem of zetel krijgen. Hè? En dat zij dus met z'n allen verantwoordelijk worden voor een gedeelte van het beleid. Ik denk dat het goed is, wat je nu ook al ziet, hè, dat er iemand namens de supporters in de RVC zit. Al heeft Bas Schragen natuurlijk ook niet kunnen doen wat hij wilde. Want Bas Schragen was wel voorstander van het gesprek tussen de RVC en de supporters. Maar ja, als dat dan ook niet werkt, hè, dan vraag je eigenlijk ook af wat zijn rol op dat moment is binnen die RVC. En de supporters hadden natuurlijk met Schragen een soort stem in de club. Mm-hmm.
Ja, een goede verstandhouding met hem.
Ja.
Tussen de supporters en hem.
Ja.
Maar nog heel even daarover trouwens hoor. Als de supporters het vertrouwen in de RVC niet hadden opgezegd, dan had Gudde waarschijnlijk niet gezegd, ik stop.
Dat denk ik, ja. En wat ik nog het meest bijzondere vind, nou, wat er nog wel bij kwam, maar dat een zou allemaal met het ander te maken hebben, was dat ze dus ook weer serieuze geluiden hoorden dat het wel eens mis kon gaan tegen Dordrecht. Ja. En dan moet je dus weer denken aan Ajax-taferelen. Vuurwerk op veld, in ieder geval supporters die dingen doen, zodat die wedstrijd gestaakt wordt om maar die directie dusdanig onder druk te zetten, oh, dat er een keer wat moet gaan gebeuren. Ja, want dat is de achterliggende gedachte dan.
Ajax-taferelen bedoel je de wedstrijd tegen Ajax van Groningen vorig jaar?
Ja.
Ja, oké. Okay. Niet de, nou ja, maar de Ajax-Feyenoord, dat er echt naar binnen wordt ge...
Nee, dat weet ik niet of dat echt zo was. Maar meer van ja, dat ze moedwillig een wedstrijd...
Gewoon rotzooi.
Gewoon rotzooi, ja, schoppen. Maar daarnaast, wat ik interessant vond aan het gesprek met Gudde vrijdag, was dat hij aangaf dat hij dus alleen maar opstapt nu vanwege de slechte resultaten. En dat hij daarmee hoopt, met zijn opstappen, dat de rust terugkeert bij FC Groningen. Maar ik vroeg toen ook aan hem, heb je dan ook nu spijt of ben je ervan overtuigd dat je in de zomer bijvoorbeeld verkeerde keuzes hebt gemaakt? Hè, had je misschien toch anders in die selectie moeten investeren, of sta je daar nog altijd compleet achter? Ook achter de selectie die er nu staat. Nou ja, en toen gaf hij wel aan, dat gaat echt alleen puur nu om de ranglijst. En dat vind ik wel bijzonder, want dan erken je dus nog steeds niet de fouten die je toch, die onder jouw leiding, onder jouw verantwoordelijkheid gemaakt zijn.
Scorebordjournalistiek, wat jij nu doet.
Dat zijn Mulder.
Hey, en trouwens nog wel even, want dat moeten we wel echt even zeggen, hè? Bedreigingen aan het adres van Gudde, altijden.
Ja, maar dat is... dat doet wel pijn, hè, als je dat hoort. En dat zijn dan mensen die in FC Groningen shirt hier op de tribune zitten. Ga ik vanuit. En als ik Gudde dan hoor vertellen, hè, dat zijn dochter sinds dit seizoen volgens mij met zijn vader een seizoenkaart heeft bij FC Groningen. En dat hij na de wedstrijd tegen Den Bosch door de politie wordt ingelicht dat het verstandiger is dat ze nog een uurtje langer in het stadion blijven. Omdat er weer bedreigingen rondgaan op social media. Ja, dan denken we zijn er godsnaam mee bezig.
Ja. Ja,
ja, dat is
nee, dat is vreselijk, maar dat is ook weer van deze tijd. Ik weet niet of jullie de documentaire hebben gezien van David Beckham.
Nog niet.
Ja.
En op het moment dat hij dus een rode kaart kreeg, ja, tegen Argentinië.
Ja.
Wat daarna maandenlang,
ja, bizar,
hoe hij behandeld is. Weet je, tuurlijk was het een domme overtreding. Maar dat gaat maandenlang door. Oh, ja. Ook Gudde, weet je, hij heeft niet gefunctioneerd. Of in ieder geval niet goed gefunctioneerd. Die conclusie kan je trekken. Maar bedreigingen en dergelijke, hou op.
Ja, het is de enige manier nu tegenwoordig. Kijk maar bij Ajax, kijk maar bij Feyenoord. Hebben ze het ook verschillende keren, ja, toen met Jaap Stam en zo. Ja, het lijkt wel alsof dat... Want dat is de andere kant van de medaille. Hè? De club is van de supporters. Dat vind ik heel mooi. Mooie
en
verdachte.
Er spelen heel veel emoties
en mooi mee om te zeggen. Maar ja, het slaat ook heel snel alweer door, hè?
Mm-hmm. Ja.
Want die supportersvereniging wil op een nette manier bijvoorbeeld met de RVC in gesprek.
Dat zijn oprecht allemaal nette mensen.
Ja, ja. Maar die krijgen dus met dit soort mafketels te maken die dan denken van wij gaan echt hem voor eigen rechter spelen.
Ja, maar dan maak je toch al jaren mee dit.
Ja, ja, dat is wel zo. Maar
laatst, hè, dat was natuurlijk ook bizar. Nu met Gudde. Maar ja.
Ja. Oké, okay. 50+1 regel. We hebben ons er nog niet helemaal in verdiept. Maar volgens mij is al wel duidelijk tot zover hoe ver we ons erin verdiept hebben, dat het heel veel tijd kost om dit op te zetten.
En het allerbelangrijkste vind ik, los van die 50 plus 1, zeg maar...
Dat Groningen is nu dat... alles aan doet om alle wedstrijden te winnen.
Nee, maar dat de supporters serieus genomen worden. En dat gevoel... Ja.
Nee, ja. Nou, wij doen dat toch wel.
Ja, absoluut. We hebben geweldige supporters. Maar alleen, die supporters moeten wel blijven. Ja. Ook als jij komend seizoen niet promoveert.
Ja. Zullen we even een sportmomentje van de week doen?
Ja.
Of zijn we nog niet uitgepraat over de FC?
Ja, in principe ben je nooit uitgepraat.
Nou, dan begin ik.
Oké. Okay.
Nou, voetbal kan heel erg mooi zijn. Het kan ook heel, heel raar zijn, heel apart. En ja, ik heb echt genoten van de laatste minuten NEC Volendam.
Zo! Ja,
dat is voetbal zoals voetbal hoort te zijn. He, van vreugde naar verdriet. Drie doelpunten in de 90ste minuut.
Geweldig, hè?
Ja. Uiteindelijk...
Mooie goals ook.
Ook nog mooie goals. En dat het dan uiteindelijk nog 3-3 wordt, zeg maar. Dan krijg je kippenvel, weet je. Dat vind ik mooi. En ook wel weer medelijden met en vreugde. En ja, dat vond ik echt wel een heel mooi moment.
De Haan van Volendam. Dit was zijn tweede goal in de Eredivisie. Hè? De eerste die scoorde die vorige week.
Ja.
Ah, dat is best een leuk spelletje. Als je die goal zo ziet, ja. Hoe hij speelt ook...
Mm-hmm.
Ja, mooi. Ja, dat was wel spektakel.
Een heel mooi moment. Ja. Dat je gewoon drie goals laten we zeggen, 6-7 minuten blessuretijd.
En Bas Dost, die dan helaas niet mee op het veld stond. Want dat
vond ik ook eigenlijk mooi. In Portugal, heb je dat gezien? Beelden uit Portugal.
Nee, van Sporting.
Waar hij gespeeld heeft, hebben ze in... Want hij had een bepaalde rugnummer daar. En in die minuut hebben ze geapplaudiseerd.
Mooi.
En dat was echt... Wow. Als je daar naar kijkt, dan krijg je
ook kippenvel. Weer kippenvel.
Ja, dat was gewoon in Portugal, weet je wel. Ja. Die hebben meegekregen wat er gebeurd was. En dan, laten we zeggen, in de 23e minuut, omdat hij nummer 23 had, ging het publiek staan en klappen. Ik denk van, wauw, zo kan het ook, hè?
Ja. Ja.
Zo kan het ook.
Stefan?
Nou, ik vind het wel knap hoe Almere City het doet in de Eredivisie.
Daar had toch ook niemand verwacht?
Nee, maar ik vind het wel grappig, want ik luisterde altijd naar de podcast van Alex Pastoor. He, dat hij met trainers in gesprek ging. Hij heeft een aflevering met Danny Buis gemaakt toen hij hier nog trainer was. In zijn laatste maanden was dat volgens mij. Hij is bij de Koemannetjes geweest. En hij heeft toch wel de grote Nederlandse trainers allemaal gehad. En ik vond het wel interessant om Pastoor over voetbal te horen praten. Ook al is het een beetje wel een bijzondere man ook.
Beetje vergaalachtig.
Ja, ook wel een beetje pedant.
Ja.
En op een of andere manier vind ik het dan wel leuk... En
ja, ik ook wel.
Gun het hem dan ook wel. En nu zijn ze volgens mij een van de eerste ploeg toch ooit die gepromoveerd is. Die 5 wedstrijden op rij niet gewonnen heeft. Staan prima in de middenmoot. En het is wat dat betreft wel bizar als je kijkt ook naar de Eredivisie.
Ja, PEC, Heracles,
Go Ahead Eagles.
Ja, maar die zijn niet gepromoveerd.
Wat voor teams daarin zitten en wat voor teams dan in de eerste divisie zitten... Grote clubs, zoals Willem II, Roda, ADO, Groningen. Ja. Dat zijn clubs die je normaal gesproken natuurlijk gewoon in de Eredivisie verwacht. Ja, maar daar heb je nu inderdaad Go Ahead Eagles. Dat is ook een club wat heel lang weer in de Eerste Divisie zat. Daar heb ik NAC nog niet eens genoemd. Wat vroeger ook echt een Eredivisie-club was. Dus ja, er is in de Nederlandse competitie de laatste jaren een soort clubstombola aan de gang.
Ja, mag ik één woord noemen?
Ene woord?
Nee, ja.
Als mensen vandaag de podcast luisteren, maandag... Ja. Vanavond hebben we weer schakelprogramma met 5 fantastische wedstrijden.
Ja.
Niet dat ik bij ESPN
werk.
Nee, maar ik verheug me daar nu al op. Weet je, 5 mooie wedstrijden. En we speelt
alles
mooie wedstrijden.
Om niet bij Yolanda te zijn, hè?
Hey, maar nog even over die clubs. Wat
ik zou je
één
ding vertellen.
Ja, uit elkaar?
Nee. Ze komt als Johan binnen nu.
Hoe dan?
Nou, ja, maar gewoon de naam Johan, dus dit mancave. Dus ze zit geen Yolanda binnen, maar ze komt als Johan binnen. Ja. En Muis komt als Mickey binnen.
En dan mogen ze erbij zitten?
Mickey Muis.
Ja, prima, zullen we verder gaan?
Ja, is leuk. En zo werkt dat. Nee, maar ik vind die schakel... Heb ik wel ooit wel eens een keer gezegd dat ik de schakel
was leuk vind. Oké, volgende. Ja.
En nog belt ESPN mij niet op. Hè?
Nee. Hey, Almere. En je bent ook al niet uitgenodigd voor die bekeruitreiking.
Nee. Dat heeft mij wel pijn gedaan.
Prima.
Maar dat boeit jullie niet.
Nee,
jullie
hebben dat boeit me echt niet.
Jullie hebben geen gevoel.
Jawel.
Ja?
Ja, maar niet voor jou.
Nee.
Die clubs, Almere, zeg jij. Wie hadden we nou nog meer? Go Ahead. Maar ook aan de downsize, zeg maar. Willem II, NAC. Er is toch één woord voor? Beleid! Dat zijn toch clubs met beleid die nu in die... Nou ja, in die Eredivisie zitten. En die andere twee, grotere clubs, ook FC Groningen, niet... Ja, dat is, ja,
maar blijkt maar weer,
is geen toeval.
Nee, wat we ook heel vaak hebben gezegd, Go Eagles en Heracles. Dat was vorig jaar echt een wondertje.
Ja.
En die waren heel snel los. Was alleen nog maar de vraag, wie wordt kampioen?
Go Eagles speelde vorig seizoen gewoon Eredivisie, hoor. Maar ga verder.
Ja, nee, dat klopt, maar wel vijfde staan ze nu. Maar ik bedoel te zeggen, van, als je 2 jaar geleden Go Eagles en FC Groningen met elkaar gaat vergelijken, en dan was Groningen verder.
Ja, 100%.
Ja.
Klopt. Hij lacht weer, maar hij heeft geen verstand.
Oh, ik? Okay, ik heb er geen verstand van.
Nee.
Sportmomentje was vrijdag.
Hebben we gevraagd?
Zaterdag.
Nee, maar volgens,
ik vraag het mezelf, hè?
Oh,
ik
ben namelijk, doe even lekker naar de uitzending.
Martin, had jij nog een muziekje?
Ja. Ja, ik heb een fantastische
wie gaat die instarten dan?
Toen maar.
Ja, luister maar even naar mij.
Okay. Ja, okay.
Nee, zaterdag was dat. De Copa Libertadores finale. De,
oh ja.
Heb je gezien?
Ja, de gedeeltes. Ja.
Geweldig, hè?
Was goed?
Nee.
Oh.
Maar
dat is passie.
Wow, jongen. Niet normaal, joh. Alsof je naar een andere sport zit te kijken. Dat dacht ik op een gegeven moment. Het is gewoon ook een ander spel.
Nee, maar het is ook wel een beetje van... Oké, okay, je speelt met FC Groningen, zeg maar, tegen een gevangenisteam.
Ja.
Dat je denkt van, nou, moet wel voorzichtig zijn, want voordat je het weet, weet je.
Zo'n prins die wordt dan opgegeten, gewoon letterlijk.
Ja,
door,
of Nederlands elftal tegen Brazilië in 1974 was dat volgens mij. Nee.
Tegen Argentinië.
Nee, tegen Brazilië. Nederlands, Brazilië.
Oh, die schoppartij.
1974. Ja. Dat is de hardste wedstrijd ooit geweest, zeg maar. Ja. Nou, daar heb je beelden bij. Dat is krankzinnig.
Maar zaterdag, dat was toch niet normaal wat je daar ziet?
Nee.
Zag.
Nee.
En dan maar ook op die tribune. Het is gewoon een religie daar, gewoon voetbal. Mensen te bidden met tranen in de ogen. En...
Nou, ik ben ook lid geworden van Maradona. En dan krijg je dus heel veel beelden van Maradona. Die krijg je dan naar je toe.
Echt?
Maar als je ook ziet...
Facebook.
Ja.
Ja,
als je ook ziet...
Oh, zo...
Hij wordt overal lid van, dat is heel gevaarlijk.
En er soms wat Doan-beelden tussendoor ook, toch?
Nee, maar als je ziet, zeg maar, hoeveel aanslagen op hem zijn gepleegd, Maradona.
Ja.
Dat is gewoon krankzinnig.
Ja.
Echt.
Ja, dat
en dat hij later moeilijk liep, dat was ook wel logisch natuurlijk.
Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, het was
heb
wel,
je daar nog een keer naar gekeken? Documentaire van Maradona als trainer? Die moet je ook een keer zien.
Als trainer? Nee, die heb ik nog niet gezien.
Ik ook niet.
Die is ook prachtig. Ja? Hij is gewoon een hele lieve man.
Waar staat hij?
Hij staat niet meer.
Nee, Netflix of...
Ja, Netflix.
Ja? Ja. Oké. Okay. Nou,
jij staat er nog steeds op? Okay,
ja, denk het wel. Ja.
Maar je hebt die andere ook gezien, hè? Dat die speler was bij Napels.
Nee.
Ja, dan moet je die even kijken. Okay. Jij bent toch van de documentaires en YouTube en zo?
Ja, vind ik geweldig.
Ja. Ja. Maar je, daar
en
zit
ook,
je...
ook series, weet je.
Ja.
Maar Steven.
Nee. Ja.
Zet jezelf weer beschuldigd.
Oké.
Nou, Mart is meezinger.
Ja.
Oh ja. Nou,
bril op.
Weet je, als ik
oh, wacht even. Moeten we nog over volgende week hebben? FC of wat?
Roda.
Roda uit.
Ja, altijd lastig.
En ver?
Nou ja, kijk. Die degen of die promotie, weet je wel. Ik denk niet meer dat het echt realistisch is. Maar toch blijft het in je achterhoofd.
Maar ze hebben het er zelf ook niet meer over, hè?
Nee, maar dan ga je naar Roda. Gat van 12 punten op dit moment. Ja, het is heel simpel. Ik zie Groningen daar niet winnen. Groningen is aangeslagen wild, nog steeds. En ik vond het gisteren wel bijzonder ook. We spraken een oud-speler van Groningen, die ook in de KKD voetbalt. Daar moeten we denk ik even bij houden. Maar die zei ook van, tegenwoordig heb je als team bijna het idee dat je punten laat liggen als je niet wint van Groningen.
Ja.
Dat is een beetje hoe er ook in andere teams naar Groningen wordt gekeken op dit moment. Nou, en dat is natuurlijk niet best, hè?
Nee.
Je bent nu niet lachertje van de Eredivisie, maar een van de lachertjes van de KKD. En dat is wel.
Maar ik denk dat je. Roda. Dat was natuurlijk altijd al een pittige pot. Ja. Nou, als je kijkt hoe Groningen er nu voor staat, hoe Roda ervoor staat. Ja, kan je bijna niet anders dan verliezen. Maar hopelijk.
Ja.
Nou ja, worden we een keer. Echt...
Het kan ook een ommekeer zijn, hè?
Ah, natuurlijk.
Ja. Tuurlijk.
Ja.
Ja. Dat men het licht ziet van hé, we gaan met 3 spitsen spelen. Hé. Hey. En in 1 keer gaat het lopen. Dat zou het zijn.
Zou Jan van Dijk daar...
Nee, maar kijk nou even bij Ajax. Ik wil niet zeggen dat Ajax nou grandioos speelt. Maar er komt wel Ajax DNA terug.
Och, DNA.
Nou, ja. Prima. Nou,
mensen winnen 2 keer.
Zou Jan van Dijk naar Roda gaan?
Denk
woont
het wel.
In de buurt,
ja, absoluut.
Maar Gregor ook lekker kritisch op Twitter.
Ja, op Twitter ook goed actief. Maar als Jan nog mee wil, als je nog een kaartje wil, dan mag die bellen.
Mee wil.
Jan die krijgt daar toch gewoon kaartjes.
Gezellig.
Oh, zo, dat jij daarheen gaat en hem daar oppikt.
Ja.
Ja, leuk. Ja.
Oh ja. Dat kan zo.
Hij start alvast, want hij heeft een intro van 49 seconden.
Nee, niet heel lang. Maar het is een liedje zeg maar, wat een beetje chaotisch is. Een beetje, je hoort zeg maar, van dat het echt is. Dat het echt gemeend is. En dat het... nou ja, het is een liedje uit 1994.
30 seconden nog.
Het is ook een protestliedje vanuit Noord-Ierland. Waarbij de problemen in Noord-Ierland die worden aangekaart. En dan met name de dood van twee kinderen.
20 seconden.
Jonathan Ball en Tim Perry bij bomaanslagen in Wellington. Maar de emotie van dit strijdlied, zeg maar, dat hoor je. En als je erover nadenkt, is het een prachtig nummer. Nou, geniet er maar van.
Dankjewel. Zombie Cranberries.
Yes.
Tot volgende week. Groet aan Jan van Dijk.
Goed terug.